Laat ons samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 47ste vers. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelend leven. Ben de uwe Heere, geleid mij ongestoord. Behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht, door uw geest gedreven. Psalm 119, vers 47. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welk u kunt vinden in het eerste boek van Koningen. Daarvan nader het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Ik noem die dus 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 16. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield ze met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortrokken. Achab ging afzonderlijk op een weg, en Obadja ging ook afzonderlijk op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet gekomen, en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide: ik ben het, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zeide: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af dat zij u niet hadden gevonden. En u zegt, gij ga heen, zeg uw heer, zie Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des heren u wegnam, ik weet niet waarheen. En ik kwam om dat Agab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de heren van mijn jonkheid af. Is mijn heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Isebel de profeten des heren doodde, dat ik van de profeten des heren 100 man heb verborgen, elke 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide, zo waarachtig als de Heere der heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet tot zover. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Aan de avond van deze dag zijn wij met elkaar in uw huis saamgekomen, Heren. En gij weet met de bedoeling om na de gelegenheid van dit ogenblik uw woord te laten spreken. Want, Heren, uw woord is niet alleen een woord voor oudere mensen, maar het is ook een woord voor jonge mensen. En het is wel bijzonder dat gij ons verschillende voorbeelden in uw woord hebt nagelaten, waarin ons getoond is geworden hoe reeds de vroege en prille godsvrucht in harten van jonge mensen is geplant geworden. Ach, Heere, de duivel heeft de eeuwen door zijn krachten ingespand om de jeugd mee te sleuren. En heeft daar maar al te zeer het menselijk hart en ook het jonge hart in mee. Maar nu hebt gij getoond, ook door de eeuwen heen, dat gij een God zijt die de vreze des Heren kunt werken, ook in jonge harten. En wat is dat rijk, Heere? Wat toont gij daarin dat gij een almachtig God zijt? Want juist in de jonge jaren, dan is de wereld zo bekoorlijk. Dan is de zonde en de verleiding zo aanlokkelijk. En daarom, o God, is er almachtige genade nodig om ze staande te houden en ze te doen verstaan dat er maar één voorrecht in het leven is, en dat is dat we u dienen en mogen vrezen en in waarheid leren kennen. En daarom, Heren, we willen vanavond in het bijzonder onze jonge mensen gedenken, onze kinderen, onze jongeren die wat ouder geworden zijn en die reeds in aanraking gekomen zijn met de wereld en met alles wat aanlokt en bekoort. En we bidden van u, geef ze vanavond aandacht, Heren, en leer ze verstaan de boodschap die gij vanavond voor hen hebt. Want het is niet zo best, Heren, wanneer wij enkel en alleen maar voor bekeerde mensen zouden preken. Want dat is niet naar de mening des geestes. Het is immers naar de mening des geestes, zoals Paulus ons dat te kennen heeft gegeven, dat wij moeten leren verstaan om te dwingen in te gaan in het koninkrijk Gods. En als hij die van verre gekomen is vanavond daartoe uw woord heeft te bedienen, wil hem dan iets van die genade geven, Heren. Opdat hij met een brandende liefde des harten de nood van de jonge mensen mocht kennen, maar ook, Heren, aan mocht dringen, gelijk het een herder betaamt. Want we zullen rekenschap eens moeten afleggen hoe we ook tegenover onze jeugd gestaan hebben. En u wordt er zo vaak en zo heel gemakkelijk gezegd dat die jeugd van tegenwoordig zo slecht is, Heren. En daarmede vergeet men maar al te dikwijls hoe men zelf vroeger is geweest. Want o God, als we ons leven in de spiegel van uw woord leren kennen, dan zullen we niet spreken over een ander. Dan zullen we het niet zo druk hebben met een ander. Maar dan zullen we de hand in eigen boezem steken. En daarom hebben we vanavond ook een woord voor de ouderen. Een woord voor de ouders. Want zijn wij geweest wie we behoorden te zijn voor onze kinderen? Hebben wij geworsteld om de zaligheid voor onze kinderen te verkrijgen? Hebben wij het ja-woord dat we eens uitgesproken hebben bij het heilige doopvond ingeruild voor geestelijke werkzaamheden des geloofs? Of hebben we ons maar al te gemakkelijk afgemaakt in dwaze goddeloosheid om ons van deze verantwoordelijkheid af te maken? Dat zullen we niet kunnen, heren, als we straks voor uw rechterstoel staan. Want dan zult gij niet zeggen omdat wij het niet gekund, maar omdat wij het niet gewild hebben. En daarom bidden we van u, God van alle genade, die toch een God zij die in de lijn der geslachten wilt werken, om daar in uw verbond en de verkiezende liefde die als grondslag van dat verbond geldt te verheerlijken en te realiseren, wil dan uit genade geven dat deze avond ertoe mee mag werken dat jonge mensen de vraag leren beantwoorden in de binnenkamer: wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Opdat daar een antwoord in de binnenkamer op mag volgen, Heere, dat te mogen kennen, dat te mogen beoefenen, Heere, dat is nu mijn lust en mijn geestelijk vermaak geworden. Wil dat daartoe dan vanavond geven, opdat we zo een goed uur bij elkaar mogen zijn en wij verblijd mogen worden door uw goddelijke daden. Het is waar, Heere, we hebben daar geen recht op. Wanneer gij met ons wilt en zult doen naar onze zonden, dan moet gij den hemel toesluiten. Maar wij smeken van u op grond van hem die de hemelen is doorgegaan en die voor zijn kerk een open hemel heeft nagelaten. Wil dan op grond van zijn verdiensten en van zijn voorbeden ons een God van nabij en niet van verre zijn, opdat we verblijd mogen worden door uw daden en ook zelf de vrucht daarvan in ons leven mogen kennen. Denk dan aan ons in uw genade om uw goedheid de eer te geven. Amen. Het woord van onze tekst voor deze avond kunt u vinden in het u zo even voorgelezen schriftgedeelte, namelijk 1 Koningen 18 en daarvan het 12e vers, het laatste gedeelte. Ik noemde dus 1 Koningen 18, het 12e vers, het laatste gedeelte, waar het woord des Heren onze tekst aldus luidt: ik, uw knecht, nu vrees de Heren van mijn jonkheid af. Laten we maar eerlijk zeggen, geliefden, het was met de kerk des Heren in de tijd van Agab alles behalve rooskleurig gesteld. Want als je de geschiedenis nagaat, waarin in welks verband onze tekstwoorden die we voor vanavond gekozen hebben staan, dan kunnen we daar inderdaad een indruk uit ontvangen hoe het in de kerk van toen gesteld was. En dat was droevig. Want die kerk, we zouden haar kunnen noemen, dat was een schuilkerk geworden. Dat was een kerk die niet meer in het openbaar optrad. En daarom, als gij bijvoorbeeld een Elia, de machtige boetgezant des Heren, gevraagd zou hebben hoe het er met die kerk des Heren in die tijd voor stond, wel, dan had Elia het gezegd: het kan niet droeviger. Want ik ben alleen nog maar overgebleven. En daarom, Elia had geteld. En hij was tot de slotsom gekomen dat er nog maar één was. En dat was hij. Als Jezebel in die tijd had gevraagd hoe het er met die kerk des Heren voor stond, wel, dan had ze met een glimlach op haar goddeloze gezicht gezegd dat die kerk gelukkig bijna uitgeroeid was geworden. Want deze goddeloze vrouw was in was inderdaad op school geweest van den duivel. En ze had alles wat in haar vermogen was gedaan om die kerk des Heren uit te roeien. Maar Elia en Isabel, die hadden geen rekening gehouden met God. En nu toont de Heere ons in dit bekende hoofdstuk, waarvan ik u een gedeelte heb voorgelezen, dat Hij zorgt en dat Hij waakt. Ook in een tijd waarin het schijnbaar met de kerk afgelopen is, waar men redeneerde dat de kerk eigenlijk maar een ouderwets geval is en die maar zo spoedig mogelijk moest verdwijnen, dan laat de Heere ons zien. En dat doet Hij om de pessimisten van toen en van nu de mond te snoeren dat Hij waakt over zijn eigen zaak. Want God heeft ook geteld. En de Heere heeft er nog 7000 geteld. En onder die 7000, daar waren niet alleen oude mensen, maar daar waren er ook jonge mensen. En met een van die jonge mensen, namelijk Obadja, de hofmeester die werkzaam was aan het hof van de koning Achab, komen we vanavond in aanraking. En die heeft het getuigenis van den Heilige Geest gegeven, namelijk: ik vrees de Heere van mijn jeugd af aan. Wel nu, daar wil ik dan vanavond over spreken, als ik u ga wijzen over de kerk des Heren in de crisis. Ten eerste, schijnbaar zonder God. In de tweede plaats, blijkbaar met God. En in de derde plaats, zichtbaar van God. De jonge kerk des Heren in de crisis. Schijnbaar zonder God, blijkbaar met God en zichtbaar van God. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. En wel uit Psalm 17, de versen 1, 4 en 7. Behaag u, Heer, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. Wanneer u dit hoofdstuk goed leest, geliefden, dan zult u verstaan dat het hier eigenlijk gaat in dit schriftgedeelte om de kerk. En u weet, de naam kerk wil eigenlijk zeggen wat des Heren is. Met andere woorden, het gaat hier dus eigenlijk om Gods zaak. Dat is niet de zaak van Obadja, dat is ook niet de zaak van Elia, maar het is Gods zaak. Wel nu, die kerkgeliefden, die vormt alle eeuwen door, zowel toen als nu, de inzet van heel de wereldgeschiedenis. Die kleine kerk, waarvan de Heere eens gezegd heeft, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Die kleine kerk, dat is dus de inzet van alles wat de Heere in hemel en op aarde doet. Als we het in dat licht gaan zien en gaan begrijpen, geliefden, nee, dan worden mensen niet belangrijk. Dan wordt Elia niet een belangrijke man. Dan wordt ook Obadja niet een belangrijke figuur. Maar dan wordt God alleen groot. En dan zullen we verstaan hoe oneindig lief de Heere die kerk, waar dus de inzet van is van heel de geschiedenis, hoe lief de Heere die kerk wel moet hebben. Zeker, ik weet best, als je vandaag aan de dag de brede wereldmassa spreekt over de kerk, och, dan haalt ze de schouders op en dan noemt ze die kerk een ouderwets geval die maar zo spoedig mogelijk dient te verdwijnen. Wie houdt er immers vandaag aan de dag nog rekening met de kerk? Dat is iets, nu ja, dat nog van vroeger dateert, maar wat vandaag aan de dag in onze moderne tijd geen zin meer heeft om erover te denken en over te spreken. Want immers die kerk, die is maar van voorbijgaande aard, zo zegt men. Ja, inderdaad, zo zegt men. Maar zo zegt de Heere niet. Want heel het woord des Heeren, vanaf Adam geliefden tot aan de uitstorting van den Heilige Geest en wat er dan nog verder volgt, ja, tot aan de wederkomst van Christus, heeft God die kleine kerk als het centrum van heel de geschiedenis van deze wereld geacht en gezet. En daarom is het zo belangrijk om de vraag eens met elkaar te overdenken of ik ook een levend lid van die kerk ben. En daar behoef je geen 80 jaar voor te zijn. Daar hoef je geen 60. Daar kun je 15 of 20 of 25 jaar ook voor zijn. En daarom, we zullen daar vandaag vanavond een ogenblik bij stilstaan. Obadja, dat is immers de figuur die hier vanavond voor het voetlicht treedt. En die leefde in een tijd waarin de kerk des Heren het ontzaggelijk moeilijk had. Waarvan men toen ook misschien wel gezegd had dat de geest is geweken. Want die mensen zijn er vandaag aan de dag ook. Die durven het gerust te zeggen. En daarmede hebben ze niet in de gaten dat ze op Gods troon gaan zitten. Dat de geest des Heren is geweken. Dat kan en dat niet en dat kan nooit. Waarom? Omdat God zich verpand heeft aan zijn kerk. En al bestaat die kerk dan uit 1, of uit 7000, of uit 100.000, het doet er niet toe. God heeft met zijn eeuwig onveranderlijk wezen zich aan zijn kerk gebonden. En hij heeft zijn kerk destijds de belofte gegeven dat als die geest zou komen, dan zou die geest niet wijken van zijn kerk tot in de eeuwigheid. En God houdt woord. Dat blijkt ook in de tijd van Obadja. Zeker in die tijd waren er velen die voor die kerk de schouders ophaalden.
omdat die kerk in de hoek lag waar de slagen vielen, omdat men niet een martelaar wilde zijn voor de kerk des Heren of voor de zaak des Heren, daarom hulde men zoveel mogelijk maar met de vijand. Het waren de mensen die liefst van twee wallen wilden eten. Stond de kerk in het middelpunt? Zoals het immers onder de regeringen van verschillende godvrezende koningen was. Wel, dan liepen ze rustig achter die kerk aan. Maar werd de afgodendienst onder Ahab de dienst van de Baal ingevoerd? Wel, dan marcheerde men rustig achter de afgoden aan. U begrijpt wel, dat zijn de mensen niet waar God zijn kerk mee kan bouwen. God heeft mensen nodig als een Elia, die reeds grijze haren had in de dienst des Heeren. God had mensen nodig, inderdaad. Of ze dan in het openbaar optraden, of dat ze in het verborgen werkzaam waren, maar God had mensen nodig die met een volvaardige moed, ook al werden ze daar minder van, en al moest dat dan geld of zo dat tenslotte hun leven moeten kosten, God had mensen nodig die door de keus des geloofs alles voor den Heere en voor zijn zaak over hadden. Nou. En dan komen we hier eigenlijk met twee mensen in aanraking. De ene, dat is de bekende Elia, de boet- en vuurprofeet. We zouden zeggen, een man die van zijn schouderen en opwaarts boven al degenen uitsteekt die in die tijd de naam des Heren vreesden. Het was die machtige boeteprofeet waarvoor de koning Ahab en zijn dienaren zitterden en beefden. Maar de Heere laat ons op deze bladzijde van het Bijbelboek ook een ander zien. Een stille in de land. Een eenvoudige. Een man, Obadja, de hofmeester van Ahab, waarvan een eenvoudige getuigenis uitgaat, namelijk dat hij den Heere vreesde van zijn jongheid af. En zeker als ge die Obadja gevraagd zou hebben hoe hij tegenover de profeet Elia stond, dan zou hij zeer zeker gezegd hebben dat hij in de verste verte niet in die schaduw kon staan van die machtige en geweldige boeteprofeet. En ik geloof dat als die twee met elkaar zouden spreken over de wegen des Heren, dat ze, want dat is de aard van het echte leven, dat ze elkaar nooit hadden toegegeven het wonder dat God in beider leven had gedaan. Want wat Elia was, dat was hij niet door eigen prestatie. Dat was hij niet door eigen moed. Maar dat was hij door Gods genade. En wat Paulus eens gezegd heeft, dat gold ook van Elia. Dat wat hij was, dat was hij door de genade van Christus. Wel nu, van die Obadja, daar worden ons vele goede dingen gezegd in dit schriftgedeelte. En het eerste wat ons op moet vallen is dat hij de Heere vreest. Ik lees er zelfs van in het derde vers dat hij den Heere zeer vreest. En wat is dat nu? Wat is nu de vreze des Heeren? Wil dat zeggen dat Obadja zegt, ik ben bekeerd? En gaat u daarmee pralen en pronken als een man die zo goed weet dat hij bekeerd is? Zo niet, geliefde, heus niet. Want weet u, de vreze des Heeren, met die uitdrukking, daar wordt eigenlijk de teerste zijde van het geestelijke leven mee aangeduid. Want de vreze des Heeren, dat bloeit op uit de wortel van de ootmoedige en kinderlijke eerbied voor den Heer. En als ge daarom deze Obadja zou gevraagd hebben, en waarin bestaat nu die vreze des Heeren? O, dan zou hij misschien u gezegd hebben dat hij den Heere zo hartelijk lief heeft. Dat hij niet buiten den Heere kan leven. Dat er in zijn ziel zo diep ingezonken is de gedachte van de dienens- en beminnenswaardigheid van de Heer. Dat is, ik weet daar zou ik nog wel wat meer van kunnen zeggen, maar dat is iets van de vreze des Heer, liefde tot God. Trouwens, alle genade heeft zijn wortel in de oprechte liefde tot God. Omdat de liefde tot God een vrucht is van de liefde Gods, uitgestort in het hart. En nu lees ik ervan dat hij den Heere zeer was vrezende. Met andere woorden, het zat maar niet aan de oppervlakte. Het was maar niet een zielenberoering. Het was maar niet een rimpeling op het watervlak, zoals de wind wel eens over dat watervlak gaat en rimpelingen nalaat. Zo niet. Maar het zat zo diep. Het was zo echt. Want het was door den Heere zelf in zijn jonge leven gewerkt. En als ge nu aanstond zult letten op de vruchten van die vreze des Heeren, want dat kwam openbaar. Want iemand die de vreze des Heeren beoefent, en die door Gods genade het getuigenis van een Obadja na kan zeggen, ik toch vrees den Heeren van mijn jonkheid af. Wel, die zal dat in de vruchten ook dienen te tonen. Wel nu, ik hoop daar aanstonds wel iets van te zeggen, maar ik moet nog op één ding de nadruk leggen, en dat is dat hij de Heere vreest van zijn jeugd af aan. Met andere woorden, hoe dat precies is geweest weten we natuurlijk niet, maar in ieder geval het is toch zo dat reeds in zijn jonge jaren, misschien toen hij een jongen van een jaar of 10 was, dat daar reeds die kinderlijke, ootmoedige eerbied in zijn hart voor den Heere was. En dat openbaarde zich natuurlijk in de allereerste plaats in de eerbied en de hoogachting voor de zaak des Heeren. Want de vreze des Heeren, die houdt altijd dit in, dat ik de dienst des Heeren, de zaak des Heeren van harte lief heb. Dat. Oh, dan wordt die kerk, dan wordt de zaak des Heeren me zo dierbaar. We zullen dat aanstond wel horen uit het leven van Obadja. Dan wordt het volk des Heeren ons zo dierbaar. Dan wordt het woord des Heeren ons zo dierbaar. In één woord, dan tonen we dat in de vruchten. En al hebben we daar zelf geen licht over. En al zullen we dat zelf niet durven te zeggen misschien. Toch, daar openbaart zich die kostelijke vreze des Heeren. Wel nu, die openbaarde zich ook in het leven van deze Obadja. Want al waren er in zijn tijd misschien ook wel jonge mensen die de schouders ophaalden voor de kerk. Want immers, wat hoorde je nu van die kerk in die tijd? Wat zag je van die kerk? Niks. En toch, deze Obadja, deze jonge man, die den Heere dus in zijn jeugd reeds vreesde, die laat het in de vruchten blijk. Die laat het in de vruchten zien. Want wat doet hij? Wel, hij zegt het zelf tegen de profeet Elia als hij die ontmoet. Heb u het niet gehoord dat ik 100 profeten ergens in het verborgene heb onderhouden? En dat deed hij niet uit de schatkist. Dat deed hij niet op kosten van Agab of iets dergelijks. Maar dat deed hij op eigen houtje. Het was dus ook maar niet een goedkoop geloof. Zoals het bij velen helaas maar al te zeer een goedkoop geloof is, omdat het uit wat woorden bestaat. Maar het was inderdaad een geloof dat in de portemonnee, in de beurs, openbaar kwam. En dat niet alleen. Hij had er niet alleen zijn geld voor over. En dat mogen we geliefde wel eens onderstrepen, want de gierigheid, ook van kinderen Gods, is de wortel van alle kwaad, geliefd. En daarom, Obadja, die liet het zien. Die liet het merken dat hij wat? Nee, dat hij heel wat meer voor de zaak des Heeren over had. Want, u moet niet vergeten, dat was geen kleinigheid. Want hij was hofmeester aan het hof van Agab. En die positie van hofmeester, die kunt ge enigszins vergelijken met de positie van Daniel aan het hof van Nebukadnezar. Zoals Daniel minister-president was aan het hof van Nebukadnezar zulk een vooraanstaande positie had nu ook deze Obadja. En in het verborgen, uit eigen beurs, onderhield hij deze 100 profeten. Maar hij wist heel goed dat zodra als Isabel dat hoorde, die goddeloze, die helse figuur, die verleidster van de zwakke Agab, als ze dat hoorde, wel, dan was hij zijn leven geen 5 minuten meer zeker, maar dan was het concentratiekamp of iets dergelijks vast en zeker zijn deel geworden. Maar Obadja, hij had het ervoor over. Het kostte dus zijn geld, het zou zijn leven, zijn goede naam, zijn eer en weet ik het wat verder kunnen kosten, maar het kostte dan wat het kostte. Maar hij heeft het voor de Heere, voor de zaak des Heeren over. Een kostelijk getuigenis. Dus, het is eigenlijk niet zo. Obadja die zei niet, wat heb je nu aan die kerk? Maar weet je wat Obadja eigenlijk zei? En wat zijn uitgangspunt was? Wat heeft die kerk aan mij? Dat. En als dat aan haar Obadja gevraagd kon worden, dan kon hij met alle eerbied en ook met een zekere schroom en toch vrijmoedig zeggen dat hij de zaak des Heeren ondersteunde zo goed als hem dat enigszins mogelijk was. Wat heeft dus de kerk aan mij? Dat is de stelregel. Ik zou willen zeggen, dat is de geloofsregel waar het leven van deze hofmeester Obadja op is gebaseerd. Dus, jonge mensen, je hebt natuurlijk ook je kritiek op de kerk, is niet waar? Natuurlijk, daar ben je jong voor en dat is heus niet zo erg. Daar hoeven wij ouderen echt nog niet van ondersteboven te vallen. Ik val er tenminste niet van ondersteboven, ik ben ook jong geweest. Maar als je nu alleen van het uitgangspunt uitgaat, wat heb je nu aan de kerk? Ja, dan kom je natuurlijk altijd vast te lopen. En daarom, dat zal anders moeten worden. Ik zou vanavond de vraag willen omkeren en het zo willen vragen. Wat heeft de kerk aan jullie? Natuurlijk. Wat heeft de kerk des Heren, aan jullie? Die vraag die mag ik natuurlijk vanavond ook wel aan onze ouderen stellen. Wat heeft de kerk aan u? Maar ik stel natuurlijk in het raam van deze avond deze vraag in de eerste plaats aan jullie. Van Obadja kan gezegd worden, ik vrees de Heere van mijn jeugd af. Dat zegt hij zelf. Dat hoeft Elia niet van hem te zeggen. Maar dat mag hij door Gods genade zelf zeggen. Dat is geen hoogmoed. Dat zegt hij niet terwijl hij de borst naar voren steekt, ook niet. Maar dat is de eerlijke, openhartige geloofsbelijdenis van Obadja. En hij zegt het, dat hij het ook heeft getoond in de vruchten, namelijk door 100 profeten. Al is het dan dat zijn leven daarmee aan een zijden draad hangt, heeft onderhouden. Nou, en daarom, wat heeft de kerk aan jullie, jonge mensen? Want de kerk, zal die kerk in de toekomst kunnen blijven bestaan? Zal die kerk middelijkerwijs toekomst hebben? Weet je waar die kerk vandaag aan de dag om schreeuwt? Die schreeuwt om Godvrezende jongens en Godvrezende meisjes. Daar. Dat wil dus zeggen, jonge mensen die het geleerd hebben, Heere, ik ben u kwijt. En ik kan u niet missen. Jonge mensen die je in het verborgene kunt vinden, met het gebed op de lippen, o God, zou ik u mogen kennen, mogen vrezen, liefhebben en eren. Jonge mensen die niet alleen kritiek hebben op de ouderen en op de ambtsdragers en weet ik het allemaal, maar die in de eerste plaats in de binnenkamer gevonden kunnen worden met het hartelijke gebed en de ootmoedige begeerte om God te mogen kennen, wien te kennen immers het eeuwige leven is. Dat kon je bij Obadja bemerken. En dan dat niet alleen, maar die dat ook tonen in hun leven. En daarom, jonge mensen, ik stel nog eens de vraag, wat heeft nou de kerk aan jullie? De kerk hier in Middelharnis, weet je wel? Wat heeft die dan nu aan jullie? Ja, jullie zijn natuurlijk door vader en moeder hier gebracht in de kerk, maar hoe zit je daar dan in de kerk? Laat ik eens heel eenvoudig mogen vragen, als je naar de kerk gaat, ga je dan ook wel eens afzonderen? Ga je dan ook wel eens je knieën voor die tijd buigen, of als je naar de kerk op de fiets of op te lopen gaat, of hoe dan ook maar, zit er dan ook wel eens dat stille gebed in je hart, Heere, zou het nu vanmorgen eens mogen gebeuren? Echt, zit dat nu nooit eens in je ziel? Kan dat nu de begeerte van je hart niet worden, zodat je de hartelijke lust en begeerte hebt om de God van een Elia, van een Obadja, misschien de God van je vader of van je grootvader, of van je moeder of grootmoeder, te mogen kennen? Het is de moeite waard, hè. Want als er één ding in het leven de moeite waard is, dan is het dat natuurlijk, dat ben ik met je eens. Dat kost wel strijd, vast en zeker. We zullen daar aanstonds wel nader bij stilstaan. Dat kost ook in de regel wel wat uit je beurs. Het is zelfs mogelijk in de toekomst dat je leven op het spel kan staan. Het is best mogelijk, weet het niet. Zou heus best mogelijk zijn, maar God is het waard. En je arme ziel is het zo waard. En daarom, jonge mensen, omdat God het zo waard is, en omdat de Heere, want dat mag ik er wel bij zeggen, je tot nu toe altijd achterna gewandeld heeft en geklopt heeft, weet je wel, aan de deur van je hart. Zie, ik, dat is God drie enig. Ik sta aan de deur en ik klop. Want dat heb je wel eens gemerkt, wees maar eens eerlijk. Je hebt wel eens gemerkt dat de Heere aan de poort van je hart staat te kloppen. En wat is het resultaat geweest? Altijd maar afgewezen, geen tijd, geen zin. Altijd andere dingen de voorrang verleend. Nooit op je knieën gevallen met het hartelijke gebed. Heere, breek die deur van mijn hart eens open en blijf daar eens inwonen tot in eeuwigheid. Is dat dan nog nooit? Nooit de lust van je ziel geworden. Want nog eens, het is zo de moeite waard om de Heere te mogen vrezen, te kennen en lief te hebben tot in alle eeuwigheid toe. En nu is het waar. Je kunt heel wat kritiek op die kerk uitoefenen. En inderdaad, er zijn heel wat dingen die ook te bekritiseren zijn. Echt hoor, zal ze heus niet te verontschuldigen, in bescherming nemen. Ik hoef ze echt niet te verontschuldigen. Maar je moet één ding altijd goed voor ogen houden. En dat is, als er één kritiek uitoefenen kan en mag, weet je wie het is? Dat is de Heer. En toch, God heeft die kerk lief. En God heeft die kerk als het groot, als de grote inzet van heel de geschiedenis gesteld. En daarom zorgt de Heer dat die kerk er was, dat die kerk er nu nog is en dat die kerk er in de toekomst blijven zal. Maar het is voor jullie en voor u ouderen in de allereerste plaats het voornaamste. Of het ook van ons geldt. Ik nu vreze de Heere van mijn jeugd af aan. En nu is het waar. Die kerk die maakt soms perioden in haar geschiedenis mee, dat het schijnt alsof de duivel er de baas is geworden. Dat het duivel er de baas is geworden. Dat het schijnt alsof de Heere haar vergeten heeft. Dan is die kerk een schuilkerk. Dan is die gemeente een gemeente in de catacomben. Een gemeente onder het kruis geworden. dan schijnt ze geen invloed uit te oefenen op het wereldgebeuren, dan wordt naar haar niet gevraagd enzovoort.
Maar dat is niet meer dan schijn. Want al was het dan dat ze schijnbaar zonder God in die tijd was. Want immers, de tijden waren toen tijdens de regering van Achab zo dat die kerk, nou ja, daar was niemand meer die daarnaar vraagde. Want men dacht, zelfs Elia dacht het, dat die kerk er niet meer was. En u zal de Heere en aan Elia en aan Obadja en aan heel die schuilkerk van 7000 zielen laten zien, laten merken dat hij over zijn kerk waakt. Want God waakt over zijn kerk. Waarom? Omdat zijn kerk is. En omdat het zijn zaak is. Het is Elia's zaak niet. Het is Obadja's zaak niet. Het is onze zaak niet. Het is uw zaak niet. Maar het is Gods zaak. En omdat het des Heeren zaak is, daarom toont de Heere altijd bij vernieuwing weer dat hij over zijn kerk waakt met een oog van liefde. Dat hij zijn kerk nooit en te nimmer wil. Dat hij zijn kerk nooit en te nimmer kan vergeten. Het is de heilige onmogelijkheid in het wezen van God om zijn kerk, hoe klein dan ook, te kunnen vergeten. God is almachtig, inderdaad. Dat wil zeggen, God kan alles. Maar God kan één ding niet, hij kan zijn kerk niet vergeten. En dat zal de Heere nu tonen in de allereerste plaats aan Obadja. Want, en nu gaan we dieper op de geschiedenis in. Obadja was aan het hof van de koning Achab. En als je dat nu eigenlijk nagaat, dan komt daar natuurlijk een vraag naar voren. En wel deze, hoe het toch eigenlijk mogelijk was dat zo'n godvrezende man daar in die goddeloze sfeer van Achab kon wonen. Hoe het mogelijk was dat zo'n man, die dus het getuige is aan Elia, en dat is dus eigenlijk aan de Heere geeft, ik vrees de Heere van mijn jonkheid af, dat die daar bij die bij dat goddeloze koningspaar aan het hof kon vertoeven. En dat laat dan ook ons iets zien van een verkeerde eigenschap van Obadja. Want in het verborgene, inderdaad, steunde hij met lichaam en ziel, zou ik willen zeggen, de zaak des Heeren. Maar in het openbaar, nee. Nee, dan durfde Obadja het niet. In het openbaar durfde hij bijvoorbeeld Achab niet te weerstaan. En durfde hij niet tegen de goddeloze Izebel, zoals bijvoorbeeld Elia het deed, durfde hij het niet voor de Heere en voor zijn dienst op te nemen. Misschien, ik weet dat niet precies, heeft Obadja geredeneerd, ja. Maar stel voor, als ik dat nu doe, dan kan ik in het verborgen die 100 profeten niet ondersteunen. Of hoe dan ook maar. In ieder geval, wij mogen zeer zeker de conclusie eruit trekken dat Obadja in het openbaar niet uit durfde komen voor de zaak des Heeren. Dat is droevig. En dat laat ons de andere zijde zien, want dat vloeide niet voort uit de vreze des Heeren. Want de echte beoefening van de vreze des Heeren al toonde Obadja kostelijke vruchten ervan. Toch had hij ook in het openbaar zijn mond niet behoeven te houden. Toch had de zaak des Heeren hem zo zwaar moeten wegen, dat, al zou het dan zijn hoofd kosten, al zou het dan zijn leven moeten gekost hebben, hij had niet moeten en niet kunnen zwijgen. Maar hij zweeg. En daarom laat ons dat iets zien van het karakter van deze Obadja. Hij was niet een man die vooraan stond, echt niet.
Hij was niet een Elia's figuur die het koste wat het kostte voor de naam en de zaak des Heren alles over had. En nu, geliefden, nu zouden wij zeggen, ja, daar heb je het nou. Daar heb je nou het gebrek in de kerk. Zoals inderdaad scherpe ogen ook in de kerk van vandaag allerhande gebreken kunnen zien, en die zijn er. Ik hoef ze niet te verontschuldigen, want ze zijn er inderdaad. En ze zijn er veel meer dan ook vaak onze jonge mensen in de kerkelijke gemeenschap ontdekken. Dingen die lang niet in orde zijn. En die we dan ook niet onder de dekmantel van allerhande vrome dingen behoeven te verbergen. De Heere doet het niet ten opzichte van een Obadja, ook niet zelfs ten opzichte van zijn eigen profeet Elia. Er zijn dingen die inderdaad nooit en ten nimmer goed te keuren zijn. Die zijn er ook in het leven van Gods kinderen. En we moeten maar heus niet zo haastig zijn om altijd te zeggen, denk erom, je mag Gods kinderen niet aanraken. Heus, geliefden, zijn nog geen heiligen. Dat worden ze straks wel wanneer ze thuiskomen. Maar we moeten daar maar een klein beetje nuchter in zijn. Nou. Maar de Heere waakt over zijn kerk en ook over Obadja. En daarom zal de Heere ervoor zorgen dat deze zonde van Obadja, dat zonde van het zwijgen, radicaal uitgeroeid zal worden uit zijn leven. Want wat gebeurt? Op een zekere keer, daar krijgt Obadja van zijn meester Agab het bevel om het land door te gaan. Om, indien het mogelijk is, water en voedsel voor de dieren die Agab tot nu toe nog in het leven had kunnen houden, te verkrijgen. Daar heb je nu het verschil. Agab, de goddeloze, die is alleen maar bekommerd om het welzijn van zijn bezittingen, van zijn dieren. En Obadja, dat is de man bekommerd over het welzijn van Gods kerk. Daar heb je nu het verschil. De ene, de rijke koning, die wil zijn bezit vermeerderen. Althans, zijn bezit in stand houden. De vloek van deze tijd. Want dat is waar, hoor. Dat is de vloek van onze tijd. Bezit, geld, goed. En ik geef u de verzekering, en dat geldt ook onze jonge mensen. En als je in de greep van de geldduivel zit, jonge mensen, beken het dan vanavond maar eerlijk. Wilt u geloven? De duivel die heeft het, zou ik het zo mogen zeggen, die heeft het 40, 50, 60 jaar geleden met armoede geprobeerd. Maar het is hem niet gelukt. Want juist in de tijden van armoe, dan leert Gods volk vaak kennen een God die in de nood helpt. Wel, zegt de duivel, dan zullen we het roer omgooien. Dan zullen we de mensen voorspoed geven. En de duivel heeft de wind in de zeilen. Of dacht u van niet? In deze tijd van hoogconjunctuur hebben de meesten genoeg aan de aarde. Mooie positie. Een flink loonzakje vol geld elke zaterdag, groeiend spaarbankboekje, prachtige bezittingen, weelde tot en met, en men heeft God niet nodig, natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat wij daarom met de godsdienst nog gaan breken, en dat we de kerk vaarwel zeggen, natuurlijk, we blijven rustig naar de kerk gaan, we zijn keurig net de kerkmensen, en ook misschien wel heel keurig net de jonge mensen in de kerk, maar Agab, wat bekommerde die zich over? Wel over zijn tijdelijke bezittingen. En nu is eerlijk, ouderen en jongeren in ons midden, waar is u druk mee? Waar bekommert u zich over? Martha, daarvan zei de Heere, ge bekommert u over veel. Maar één ding is nodig. Wel nu, waar heb je druk mee, jonge mens? Met de dingen van dit leven, met een prachtige positie, met een goede baan, promotie maken in het leven. Mag dat dan niet? Ja, natuurlijk wel. Mag ik dan niet vooruitkomen in de wereld? Zeker wel. Als. En onthoud dat goed. Als het maar niet buiten de Heere omgaat. Als God maar niet de tweede plaats heeft, maar als het maar met en door den Heere gaat, wel, dan zou ik willen zeggen, heb God lief en dan mag je doen wat je wilt. Als dat eerste maar eraan vooraf gaat. Want dan zul je verstaan dat dat het voornaamste is in je leven. Om die zalige God en zijn dierbare gemeenschap te mogen kennen. Nu, Obadja, die is dus met Agab Israël doorgereisd om indien het mogelijk is voedsel en drinken te vinden voor de dier. En dan gebeurt er wat wonderlijks. Als dan Obadja daar ergens in het eenzame rond zwerft, dan ziet hij daar plotseling Elia voor zich staan. En ik kan me zo voorstellen dat Obadja's hart is bezwaard. Want hij heeft het wel gehoord. Hij heeft het misschien horen fluisteren daar onder de hovelingen aan het hof van koning Agab, dat Izebel alles in het werk gesteld heeft om die ene, die laatste van Gods kerk, want dat dacht ze, als ze die nu maar in handen had, de voornaamste, die Elia, dan was het met de kerk hier op aarde wel afgelopen. En daarom, als daar plotseling Elia voor Obadja staat, en hij met verbaasde en verwonderde ogen ziet dat Elia er nog is, en dat Elia aanstonds bekend gaat maken om koning Agab in de naam des Heeren te spreken. Weet u wat Obadja dan van den Heeren door dat bezoek van Agab, van Elia, te weten komt? Dit. Dat God zijn kerk niet heeft vergeten. Want zolang de profeet Elia er is, dan bewijst zijn tegenwoordigheid dat God zijn kerk op aarde niet vergeet, ondanks alle strijd, ondanks alle verdrukking die er mag zijn. Als aanstonds Elia bekend gaat maken dat hij het woord des Heeren spreken moet tot die goddeloze koning Agab, dan weet daardoor Obadja dat de Heere dus zijn kerk niet heeft vergeten. Want die ontmoeting die er plaatsvindt tussen deze twee is een wonderlijke ontmoeting voor Obadja geweest. Want hij mag daaruit weten dat God dus aan zijn kerk, aan zijn verdrukte kerk denkt. Dat de zaak des Heeren niet bankroet is, maar dat de zaak des Heeren door den Heeren zelf gewaarborgd wordt, dat ze ook in de toekomst zal blijven bestaan. En dat is nog zo, echt hoor. Want de zaak des Heeren, geliefden, dat is niet een zaakje van ons. Als dat was, dan was het morgen gedaan. Want dan vochten we misschien elkaar de deur uit. Maar omdat het een zaak van den Heeren zelf is, omdat die kerk tenslotte zijn geboorteakte heeft in het hart van God drieënig, en omdat God zijn woord, zijn belofte en zijn kerk heeft gegeven, ik ben met u lieden al de dagen des levens tot aan de volleinding der wereld, daarom blijft er in de toekomst ook een kerk, hoor. Daar zorgt God wel voor. Maar dan moet ik weten of ik ook bij die kerk hoor. Of ik door een waarachtig geloof dus ook een levend lidmaat van die kerk geworden ben. En nu heb ik zo pas al gezegd, daar was Obadja een lid van, hoor, echt, een levend lid. Maar, en dan denk ik weer, jonge mensen, aan jullie. Zou je daar nu ook zin in hebben? Is dat nu de begeerte van je hart ook geworden, ach heren, dat ik daar nu ook eens een lid van mocht worden? Ja, ik weet wel, je hebt natuurlijk dat ook geleerd op catechisatie enzovoort, en je hebt die ouderen dat wel eens horen zeggen, ja, maar dan moet God een wonder in mijn leven doen. Zie je wel, dan moet bekeerd worden. En je hebt misschien ook wel gehoord, ja, daar kun je tenslotte zelf niks aan doen. Dat doet God, en als God dat doet, dan heb je het. En doet God het niet, nou ja, dan krijg je het niet, afgelopen is het. Maar weet je wel dat daarmee het grote gevaar in je leven aanwezig is, namelijk om alle verantwoordelijkheid van je af te schuiven? Dan zal ik je herinneren aan één ding, en dat is dat God al vanaf je geboorte af tot nu toe, en nu ben je misschien in jaren 15, 16, 20, 22 of wat ouder, maar in ieder geval dat de Heer je hele leven je al nagewandeld is. En dat de Heer altijd maar weer geklopt heeft. En dat de Heer altijd maar door middel van de prediking, door middel van het gebed van vader of moeder, of hoe dan ook maar, dat in ieder geval de Heer altijd getoond heeft in je leven dat hij je God wil zijn. En dat hij je alles wil geven wat je tot de zaligheid nodig hebt. Dus, als je dan straks op je sterrenbed ligt, moet je goed luisteren. Als je dan straks op je sterrenbed ligt, dan kun je niet zeggen, en ik kon niet bekeerd worden. Echt niet. Dan zul je niet kunnen zeggen, ja, de Heere die had mij niet uitverkoren. En daarom, nou ja, daarom ben ik dus niet bekeerd geworden. Zo niet. Maar weet je wat je dan zult moeten zeggen? Ik heb niet gewild dat. Dat is het erg. Zul je dat goed onthouden? En nu is heel eerlijk. Onlangs op catechisatie bij mij had ik ook zo'n gesprek met onze jonge mensen. Dat mag ik nou wel eens graag doen. En toen zei er tenslotte één, die zei eerlijk, dominee, ik wil er niet aan. Wel, nou, daar had je het. Ik wil er niet aan. En nu is heel eerlijk, jonge mensen, merk je dat ook wel eens in je hart, dat je er niet aan wilt. Dat je niet los wilt laten, en dat moet toch gebeuren. Dat je dus niet daar wilt komen waar God je wil hebben, namelijk om als een arme zondaar genade af te smeken, terwijl de Heer met milde handen je dat aankomt te bieden, en het je zegt dat hij geen lust heeft in je dood, want zo is het hoor. Zo is het. En daarom, nee, dat weet ik, dat kan ik echt niet bewerken. Maar God de Almachtige, die met zijn doorboorde handen klopt aan de poort van je hart en uitgebreid met zijn armen voor iedere zondaar staat. O, de God aller genade, die doe je toch in rust kennen. En jonge mensen, vraag erom. Vraag erom. En bid de Heer, opdat je het leerde kennen en verstaan in je leven. Dat, het mag dan inderdaad met de kerk des Heren er wel eens donker voor staan. Het mag dan wel eens schijnen alsof die kerk van God verlaten en vergeten is. Maar in werkelijkheid is het nooit. Want God houdt een wakend oog over de zijde. En daarom in die ontmoeting van Obadja en Elia mag die schuchtere, want zo stel ik me die Obadja voor, die verlegene, die hoog opzag tegen die machtige boeteprofeet Elia, daar mag Obadja inzien dat de Heere onderweg is om zijn kerk te verlossen, te bevrijden uit de goddeloze handen van Ahab en Izebel. En daarom, die kerk is zo gelukkig. Gods kinderen zijn zo gelukkig. Al hebben ze hun strijd en weet ik het allemaal meer. Maar ze zijn zo gelukkig omdat. Omdat de Heere voor hen zorgt en over hen waakt. En daarom nog eens, jonge mensen. Wat heb je daar nou op tegen? Wat heb je dan op tegen? Om nou ook van die kerk een levend lid te mogen zijn. Om tot God bekeerd te mogen worden. Waarom is het, zoals het wel eens gaat, als daar een koopman aan de deur komt en moeder de vrouw zegt, koopman, ik heb niet nodig, want ik ben van alles voorzien. Waarom is dat nu ook telkens bij jullie en bij ons ouderen zo? Van alles voorzien. Heren, ik heb niets nodig, want dat is ellende. Dat is het goddeloze. Niet dat ik niet bekeerd kan worden, want we kunnen het allemaal, maar dat we het niet willen worden, dat ons hart, ons vijandige hart, niet wil dat de Heere koning in ons hart is, en dat de vreze des Heren het richtsnoer in ons leven wordt. En dat is nu juist het allermeest nodig. En dat is nu hetgeen wat zo kostelijk is om te kennen. Juist in het jonge leven. Want dan zul je gewaar worden, echt, ook met je vragen. Ook met je moeilijkheden, want die hebben jullie ook hoor. Dat weet ik wel. Met de vragen die er zijn in je leven en met de raadselen waar je mee in aanraking komt. En de moeilijkheden, de verleidingen en de verzoekingen enzovoort die van alle kanten op je aankomen stormen. Maar als je de vreze des Heren in je leven leert kennen, weet je, dan zul je gewaar worden dat de Heer je nooit in de steek laat. En dat de Heer je op zijn tijd altijd weer komt te helpen. In één woord, dat de Heer het doet. Wat we met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 46. En daarvan het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Komt, wilt op Heeren daden merken. Aanschouw des hoogsten grote werken. Zijn macht, die nooit te stuiten is, maakt de aarde tot een wildernis. Psalm 46 en daarvan het vierde vers. Tussen Elia en Obadja is dus in de eerste plaats wel tot blijdschap voor Obadja geweest. Maar, en ik zou willen zeggen dat maar moet u maar met een goede streep onderstrepen. Maar, dat hield voor hem ook wat anders in. Want tot nu toe was Obadja inderdaad een man die getuigen kon, ik vrees de Heere van mijn jonkheid af. Maar hij deed het in het verborgene. Hij zweeg waar hij eigenlijk had moeten spreken. En nu zal de Heere hem uit die schuilplaats vandaan halen. En daarom weet u wat die ontmoeting inhoudt. Die houdt in de eerste plaats voor Agab in dat God onderweg is om de zaak van zijn kerk naar voren te halen. God is gereed om het wraakzwaard uit de schede te trekken en om de vijanden van Gods kerk de glinstering van dat zwaard te laten zien en de straf des Heren te doen ondervinden. Maar in de tweede plaats, de Heere is ook onderweg om die zwijgende Obadja, dus om die zwijgende kerk, tot een getuigende, een sprekende kerk te maken. En dat durfde Obadja nu niet. Dat durfde hij niet. En daarom, als Elia die tegen hem zegt, Obadja, ga naar uw meester, naar Agab, en zeg, Elia is hier. Ja, daar heeft Obadja heel wat bezwaren, dat zegt hij tot twee keer toe. Maar Elia, als ik dat tegen Agab ga zeggen, dan zal ik zeker een kind des dood zijn, want dan, hij zegt het tot twee maal toe, dan zal hij mij zeker doden. Hij wist dat stond zijn leven op het spel, want hij had meer gehoord van de profeet Elia. En daarom, hij twijfelde eraan of het werkelijk wel zo zou zijn dat Elia zich zou vertonen aan Agab. En daarom dacht hij, het kon gebeuren dat als ik aanstonds onderweg ben naar Agab en tegen Agab zegt, Elia heb ik ontmoet en die zal zich aanstonds aan u vertonen. Dan kan het gebeuren dat de geest des Heeren plotseling Elia weg gaat nemen. En dan ben ik zeker een kind des doods. En daarom hij durft. Hij zwijgt. Hij wil terug naar het verborgene. Hij wil een stille in de landen blijven. Maar de Heere zegt nee. Nee. Eerlijk een getuigenis afleggen. En daarom zegt de profeet Elia zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal mij zekerlijk heden aan Agab vertonen. En door dat machtige woord, geliefden, waarin de kracht des geloofs, maar ook de moed des geloofs spreekt, door dat machtige woord des Heeren overwonnen, daar heb je weer de kracht van het woord Gods, gepaard met de kracht van de Heilige Geest. En dan wordt een schuchtere, dan wordt een moedeloze, dan wordt een zwijgende Obadja wordt overwonnen. En dan ziet je hem daaraan stonds gaan. O, misschien wel met lood nog in de schoenen, ik weet het niet, maar in ieder geval, ik ga. Het kostte dan wat het kostte en het had hem al heel wat gekost. Maar al moet het dan u zijn leven kosten, hij gaat. En daar heb je de echt. Ik zou willen zeggen, de voldragen vrucht van de vreze des Heer. Heere, al zal het aan mijn dood zijn, al zal het aan mijn leven moeten kosten, voor u. En voor uw zaak, Heer, heb ik dan ook mijn leven over. En daar gaat die schuchtere Obadja, geliefde. En daar ontmoet hij aanstonds de koning, de vrede, maar tegelijk slappe, de heerzuchtige, maar tegelijk goddeloze koning Agab. En hij zegt het, Elia, die zal zich vandaag aan u openbaren. Dat wil zeggen, God is klaar, is onderweg om de zaak van zijn verdrukte kerk ter hand te nemen. En wij dan allen die vijanden van Gods kerk zijn. Want als de Heere opstaat, geliefden, om de zaak van zijn kerk te berechten en te beslechten, wij dan die buiten die kerk zijn. Want wat zullen ze in moeten brengen? Wat wapens zullen ze moeten gebruiken als God opstaat ten strijde? Hoe zullen ze dan een woord spreken als Gods woord zal triomferen? En daarom, Agab, hoort het uit de mond van een van de knechten des Heeren, van Obadja, dat de Heere onderweg is om zijn kerk te redden. De jonge kerk inderdaad in de crisis, maar die niet omkomt, want Gods kerk komt niet om in de crisis. Ook niet als de tijden donker zijn. Ook niet als het lijkt, als het schijnt, alsof die kerk er niet meer is. En al schijnt het dat de Heere die kerk had vergeten, want hij vergeet de zijne nooit en te nimmer. En nu ga ik daar natuurlijk vanavond niet dieper op in, maar dit mag ik er wel van zeggen. God bewaart, beveiligt zijn kerk, omdat de belofte vervuld zal worden in het leven. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. En daarom, de zaak des Heren gaat door, ook in de toekomst. De kerk des Heren sterft nooit en te nimmer. Het hangt gelukkig niet af van wat wij zijn of van wat wij doen. Maar de zaligheid, de vrede, de troost, de blijdschap in leven en in sterven hangt wel af van het beantwoorden van de vraag: wat heeft nu die kerk aan mij? En daar wil ik dan ook mee eindigen. Wat heeft de kerk nu aan u? Ik heb zo straks die vraag al gesteld, weet u wel. Maar dan denk ik vanavond in de allereerste plaats aan onze ouderen, aan onze vaders en moeders. Ouders, wat heeft de kerk aan u? Ik zou die vraag ook zo kunnen stellen. Wat hebben uw kinderen aan u? U is misschien een hardwerkende, een beste oppassende vader. Maar hebben die kinderen ook een biddende vader? Hebben die kinderen, en kunnen ze dat ook merken, weten ze dat ook, dat ze een vader hebben die daar in het eenzame ligt te worstelen? Heren, ik heb 4, 5, misschien nog meer kinderen, en ze zijn allemaal, voor zover ik het kan beoordelen, onbekeerd. De vreze des Heren woont er niet in. Maar heren, ik heb eens beloofd in dat heilige uur dat ik ze zou opvoeden in de vreze des Heren. Dat heb u beloofd, ik ook. En brengt u dat in de eenzaamheid? Doet u dat worstelen, o God, ik heb het beloofd. En hoe ben ik mijn belofte tot nu toe nagekomen? Net als Agab. Agab had ook kinderen. Maar weet u waar Agab zich mee druk maakte hiermee? Hoe hij een goede positie kon krijgen en voor de oude dag. Of hoe hij verder promotie in het leven kon maken. Maar hoe die kinderen opgevoed moesten worden. En dat die kinderen weten zouden een biddende vader te hebben. Dat bekommerde Agab zich niet om. En u, moeders, kunnen uw kinderen merken. Want dat moeten de kinderen kunnen merken, hoor, echt. Huis, dat wil niet zeggen dat de moeder de hele dag moet preken. En dat de moeder de hele dag moet zeggen, jongen of meisje, je moet bekeerd worden. En ze bang maken, nee, maar zo. Zoals sommige vaders en sommige moeders dat kostelijke geheim kennen in hun leven. Dat hun kinderen het zelfs getuigen, ik heb het gehoord uit de monden van kinderen. O dominee, mijn moeder, dat is een biddende moeder. Ik weet. En ik kan het zien in het leven, zowel van vader als van moeder, dat in de eerste plaats ze rekening houden met hun Heere. En dat het hun hoogste vermaak zou zijn, wanneer ook in ons leven de vreze Gods openbaar kwam. Nu, zulke vaders en moeders dienden we te zijn. En nu weet ik wel, nu zult iemand die dat recht beoefent, die zou niet zeggen, nou dat ben ik hoor, zo niet, natuurlijk niet. Maar die zal wel zeggen, heren, u weet dat dat mijn zoeken, u weet dat dat mijn begeren en dat dat mijn bidden is. Om zo een vader voor mijn kinderen en een moeder voor mijn dochters en jongens te mogen zijn. Is zo, ouders, want waar God een God is, die werkt in de lijn der geslachten. God pikt er hier en daar zomaar niet eens eentje uit. Maar God werkt in de lijn der geslachten. Daar zal het dan ook openbaar komen. Of u dat ziet of niet, dat weet ik niet. Maar God zal die gebeden niet onverhoord laten. Want dan geldt het woord van de oude grijze Ambrosius tot Monica, de moeder van Augustinus, nog zou een kind van zoveel gebeden verloren gaan. God werkt middelijk. En dat wil zeggen, God werkt middelijk, dat is door de opvoeding, door de gebeden van onze ouders heen. En daarom wat een kostelijk voorrecht is het, jongens en meisjes,
wanneer je kunt merken in het leven van je vader of van je moeder dat ze de vrezen des Heren toegedaan zijn. En nu weet ik wel, heus, je zult natuurlijk wel hun gebreken kennen. En je zult natuurlijk ook wel met haar gebreken in aanraking komen. En die ga ik niet goed praten, want als ze eerlijk zijn, zullen ze het zelf ook niet doen. Maar zul je nooit vergeten, als je dat in het leven van je ouders kunt merken, en zo moet het wezen hoor, dat dat een stimulering moet zijn om datzelfde nu ook te zoeken. Opdat het in het leven van jullie worden zoals het in het leven van een Obadja was. Obadja heeft geen krachtdadige bekering gehad. Die wist heus niet aan te wijzen precies de dag en het uur waarop hij bekeerd is geworden. Och, daar gaat het ook niet om. Het gaat om de vruchten. En dat was de vrezen des Heren van binnen en van buiten. Nu, daarom, jonge mensen, nog eens. O, zoek toch de Heer. Want de tijd is aanstaande dat misschien het leven gevraagd wordt van de kerk des Heren. Dat de concentratiekampen straks weer open zullen gaan. Dat de gasovens zullen branden. We weten het niet. Maar we kunnen althans, wanneer we oren hebben om te horen en ogen hebben om te zien, dan kunnen we de naderende voetstappen van den komende koning beluisteren. En dan? Nee, dan zul je niet meer op de jongelingsvereniging rustig Gods woord kunnen onderzoeken. Dan zul je niet meer op de meisjesvereniging rustig kunnen werkzaam zijn. Dan zal je leven op het spel staan. Net als in Oost-Duitsland. Als ze aan de jugend waar je deel moeten nemen, ja, dan staat het leven. Of in ieder geval, dan staat de gevangenis open. En dan, jonge mensen, is het dan zo geworden, zoals bij Obadja, Heere, dat weet u. U kan ik niet missen. Al zou ik dan alles moeten missen, Heere, maar u, zonder u kan ik niet leven. Als niet zo is, verberg het niet voor de Heere, maar zeg het hem, roep hem aan. Houd aan in het gebed, worstel om die genade te kennen, die God veel gewilliger is om te schenken aan u, dan u ooit zou kunnen worden om het van hem te begeren. Opdat geleerde kennen in leven en in sterven, die zalige beoefening van de vrezen des Heren, waaruit voortvloeit de kinderlijke gemeenschapsoefening met de Heer, waaruit je zult leren verstaan dat God een God is, die voor de zaak van zijn kerk, voor van zijn kinderen, altijd in zal staan, en die het daarom hen beloofd heeft, en het waar gaat maken, altijd weer. Ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten. En daarom voor het laatst, wat heeft de kerk vandaag aan jullie? Amen. We zeggen de naam uw goedheid ootmoedig dank, Heren, dat we hier vanavond een enkel woord mochten spreken tot onze jonge mensen in het bijzonder. We hebben ze opgewekt om u te zoeken terwijl gij te vinden zijt. We hebben ze aangespoord, Heren, om terwijl het nog het heden der genade is de binnenkamer te gebruiken, de knieën te buigen en niet te rusten voordat ze het mochten weten in uw schuilplaats te bezitten voor de tijd en voor de eeuwigheid. O God van menigvuldige ontferming, er wordt vandaag wel eens gezegd dat uw geest is geweken, maar dat is toch niet waar, Heren. Want dan zou uw belofte te niet gedaan zijn geworden. Want uw belofte hield toch in dat ge bij uw kerk zou blijven, dwars door alle duisternis. Ja, zelfs dwars door alle zonde heen, tot aan de volleinding der wereld. En ach, Heren, daarom smeken we van u.
Wil dan ook in de harten van onze jonge kinderen, in de harten van onze ouderen, wil daar nog werken en wonen. Opdat daar de vruchten van de vreze des Heren openbaar mag komen. In het bijzonder, Heren, bij onze jongere kinderen. O God, werkt daar die prille godsvrucht, die van de zonde doet afwijken, die u doet zoeken, die eer biedt voor, en die een aankleving kent aan de troon uwer genade. Heren, maak gij het in het midden ook van deze gemeente zo, dat er nog van oost en van west, van noord en van zuid, toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig zal worden. Denk, Heren, aan het verenigingsleven hier, dat verenigingsleven dat ook taant soms van alle kanten, wil nog door uw heilige geest dat werken in de jonge harten, dat ze liefde en lust voor die arbeid kennen. Maar boven alles, Heren, wilt gij ze door uw genade wederbaren, opdat zo ook in het midden van deze gemeente een geslacht op mag groeien, dat in de allereerste plaats naar God en zijn woord vraagt. Zegen de broeders ambtsdragers die hier werkzaam zijn. Denk aan onze vriend en ambtsbroeder die hier in het midden van de gemeente week in week uit het woord Gods mag bedienen. Willen met uw kracht en geest begiftigen, opdat in haar lichaam en ziel met vrij en blijmoedigheid het woord des Heren hier mag verkondigen. Uw naam tot eer, uw Godsrijk tot uitbreiding en uw kerk tot blijdschap. Amen. We zingen nu nog met elkaar uit Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En wat er verder volgt, Psalm 17, het derde vers. Mij zo pas in het oor gefluisterd of ik de mannen en broeders
nog even mee wilde delen dat ze hier diende te blijven in verband met de verkiezing van ouderlingen en diakenen. Dus ledenvergadering. Ik mag de mannenbroeder dat wel even doorgeven. U blijft natuurlijk een poosje. Ga nu allen heen in vrede en laten we met elkaar eindigen met een zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënige God, u zij al de eer. Amen.